Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen een bijzonder welkom voor de jeugdvereniging van de NGK te Rijswijk, die in zomer een JV-weekend heeft. Hij zou het ook in ons midden zijn vanmorgen. Het thema van deze dienst is die geleden heeft. En onze voorganger is vanmorgen dominee Timmerman. Mijn naam is Henk Bijl. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Mocht u naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dan bij ons terecht. U bent van harte bij ons welkom. De organist is vanmorgen Asako Peten. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar en tienergroep 1 ook. De collecte is vanmorgen voor het open huis van de Sint-Katrien. En we zijn blij, ook vanmorgen weer, dat wij een nieuw lid mogen begroeten. Mariam Nemati. En zij wil zich graag nu aan ons voorstellen. Heel hartelijk welkom. We hopen dat je je bij ons thuis zult voelen. Welkom. De kerkraad stelt Petra Pelleboer voor als kandidaat in de nog bestaande deelvacature voor ouderling. Het is goed om te weten dat dat voor de helft van haar tijd zal zijn. Dus de helft van het ouderlingschap. Petra stopt dus niet met haar psychopastorale hulpverlening. De verkiezing daarvoor zal plaatsvinden op zondag 5 oktober. En omdat het een enkelvoudige kandidaatstelling is, zal het een ja-nee verkiezing zijn. Nu zal Ernst Bijl nog kort iets zeggen over het aanstaande jeugdkamp.
Bedankt, papa. Ik wil wat zeggen over het kamp. We hebben gewoon te weinig aanmeldingen nu. En als het zoals het nu staat, dan kunnen we gewoon geen kamp hebben. Dan gaat het kamp gewoon niet door. Ik merk dat er heel veel twijfelaars zijn. En dat moet dan snel een beslissing genomen worden. Want 30 september is de deadline. En dan moeten we doorgeven van gaat het kamp door of niet. Dus het is belangrijk om nu al die beslissing te nemen. Want anders is de tijd op. Wat ik kan zeggen over het kamp is, wat we allemaal gepland hebben, daar ben ik echt super enthousiast over. Alleen ik zie dat Karen de Jonger is, dus ik mag er niet al te veel over zeggen, want het moet een deel een beetje geheim blijven, een beetje secret. Maar ik kan wel zeggen dat, dat de terugkomst van de grote klassieker, waar ik persoonlijk heel enthousiast voor ben, heeft niks met kwallen te maken. Er komt ook nog iets terug wat nieuw is, wat we nog niet hebben gezien, maar wat ik zeker weet is dat er een hoop gezellige mensen kunnen komen waar we het gewoon een supergezellige tijd bij hebben. Alleen daarvoor moeten mensen zich inschrijven en het zijn er niet weinig. We hebben er zeker een stuk of 20 nodig, willen we het kamp door laten gaan. En dat is een verre weg. Maar ik weet gewoon, als iedereen dadelijk de zegen wordt gegeven, dan stormt iedereen naar de inschrijflijst. Iedereen van 12 jaar en ouder, die zich nog niet heeft opgegeven. En dan gaan we het gewoon met z'n allen een super gaaf kamp hebben. En ik weet zeker dat het kan. Je kan je ook nog opgeven op ngkkamp.nl. En gisteren is in de mail een zijn nieuwe details meegegeven. Dus vanaf 12 jaar en iedereen die zich nog jong genoeg voelt. Dus bedankt.
Dankjewel, Ernst. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. Daniel zal nu de voorzang aankondigen. En Namens de kerkraad wens ik u nu dus een gezegende dienst.
Ja, zoals gezegd, ik zal de voorzang aankondigen. We zingen met elkaar twee versen uit Psalm 42. Om te beginnen een lied waarmee we ons verlangen naar God toe uitzingen. Psalm 42, vers 1. Dan na een moment van stilte, na onze belijdenis en de groet, zingen we van Psalm 42, vers 7. Psalm 42, vers 1. Onze hulp is in de naam van de Heer, van die God die de hemel en de aarde heeft gemaakt en ook ons leven draagt, dag in dag uit. Die God is ons heil. Amen. Genade voor u en voor jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. De 10 woorden. Woorden. 1 tot 10. Zeg eens, wat is dan 1? 1, dat is de Heer alleen. 2, dat zijn de Heer en jij. Waar jij bent, is Hij erbij. 3, dat is de naam van God. Dat je met die naam niet spot. 4, de dag van de Heer. 4, die elke week dus weer. 5, Wie houden veel van mij? Vader en moeder. Allebei. 6. Ik doe jou veel verdriet. Als je zegt, ik ken jou niet. 7 zegt, probeer het maar. Altijd trouw zijn aan elkaar. 8 zegt, wat niet is van jou, neem dat niet. Het is niet van jou. 9 zegt toch niet zomaar slechte dingen van elkaar. 10 heeft iemand meer dan jij? Wees dan niet jaloers, maar blij. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Dit zijn de woorden die God ons geeft. En die zijn als een licht op ons pad. We zingen lied 165. En daarna mogen de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 1 naar hun eigen plek. Laten we samen bidden. God vragen om zijn zegen over deze dienst. Ja, Heere God. Het is zo eenvoudig. En tegelijk soms ook zo moeilijk. Om te leven als mensen naar uw bedoeling. 10 woorden. 10 richtingwijzers. Maar al lijkt het kinderlijk eenvoudig, wat zitten we er vaak naast? Heer, vergeef ons. En wilt u, Heer, ons leiden door uw woorden, een licht op ons pad, door de ontmoeting met elkaar en vooral door de ontmoeting met uzelf, om vernieuwd te worden, om van binnenuit anders te mogen denken, anders te mogen voelen. Om meer naar Jezus te kijken. En dan ook anders naar elkaar te kijken. Wilt u zo deze dienst zegenen, Heer? Wij danken u voor deze dag. We danken u voor het seizoen. Voor de zachte herfstkleuren. Die vertellen hoe goed u bent. Dat u trouw bent aan deze wereld. We danken u voor de ontmoeting met elkaar in dit gebouw. Het is nog steeds nieuw. En wat fijn dat we hier kunnen zijn. We danken u, Heer, voor de vrede en de rust waarin we elkaar mogen ontmoeten. En als we al die dingen op ons laten inwerken, dan bidden we u ook, Heer. Ontfermt u zich. Wees bewogen met ons. Als het bij ons van binnen stormt. Ontfermt u zich, Heer. Wees bewogen. Met zoveel medegelovigen. Die in angst leven. Ontfermt u zich, Heer. Wees bewogen. Met deze wereld. waar zoveel dingen stuk lopen. En laat uw koninkrijk komen. Dat vragen we u in de machtige naam van Jezus onze Heer. En dat prijzen u. Amen. Zoals net al even werd aangekondigd, het gaat in deze dienst over het stukje uit de geloofsbelijdenis, de 12 artikelen, waar we met elkaar belijden dat Jezus heeft geleden. En even als opfrisser, of voor wie gast is, dat is onderdeel van een serie van een aantal preken van Ad van der Dussen en mij over de 12 artikelen van ons geloof. Hans van der Veen zal nu eerst voor ons lezen Matteüs 16, twee gedeeltes daaruit. Aansluitend zingen we gezang 177, vers 1, 5 en 6.
Ik begin bij vers 13. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden: sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een andere profeet. Toen vroeg hij hun: en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Vers 21. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
voordat ik losbarst met mijn preek. Het schermpje dat ik hier heb zegt error. Gelukkig zegt mijn papier dat niet. Dus ik denk dat het wel door kan gaan, de preek. Alleen ik kijk af en toe even naar achteren voor de plaatjes. Kijk. Lieve mensen, gemeente van de Heer. Vorig jaar hield ik 2 preken over de geschiedenis, het verhaal van de verloren zoon. U kent het wel, waarschijnlijk. Die zoon, die klaploper, die het geld van zijn vader stuk smijt en dan na verloop van tijd met hangende pootjes terugkomt. En dan denkt en weet, ik heb het echt verknald. En ik hoop maar dat ik nog als slaaf bij mijn pa mag werken. En dan die geweldige reactie van de vader die zegt, mijn jongen, ik sta op je te wachten. Kom bij me. Welkom thuis. Voor veel mensen, en ook voor mij, is dit verhaal van Jezus een prachtige verwoording van wat we geloven. Namelijk dat wij, wie we ook zijn en wat we ook gedaan hebben, bij God mogen terugkomen. En dat hij dan zegt, welkom thuis. Wat een heerlijk, bevrijdend verhaal. Het is nog waar ook. Maar vandaag gaan we het hebben over een ander verhaal. Het verhaal van het kruis. Terwijl de verloren zoon zegt, God zegt, het is gewoon goed, zegt het kruis. Nee, maar er was een offer nodig om het goed te maken. Het gaat niet zomaar, er moest een offer gebracht worden. En dit maakt dat verhaal van de verloren zoon opeens wat ingewikkelder. Was dat dan nodig? Waarom kon God niet gewoon zoals die vader in de gelijkenis zeggen, het is goed. Het is goed. Waarom moest het zo? Ik weet nog dat ik een keer een evangelisatieactie bezocht. Er stond een bus op het marktplein. En het eerste wat je zag als je die bus binnenstapte, was pontificaal het kruis. En iets in mij zei, goed zo, want dit is de kern van wat ik geloof. En iets anders in mij zei, ja maar moet dat nou zo direct? Kunnen we niet eerst gewoon beginnen over dat God van je houdt en dat kruis dan nog een beetje uitstellen? Misschien herken je dat gevoel wel. Het kruis is gewoon ongemakkelijk. Waarom moest het nou zo? Met bloed en lijden. Het is gewoon waar wat Paulus ergens schrijft. Het kruis is voor de een dwaasheid, onzin. En voor de ander is het, ook al is het maar een heel klein beetje ergens in je onderbuik, een punt van irritatie. En nou, waarom moest dat zo? Juist daarom is het goed om vandaag als onderdeel van onze serie over de kern van wat we geloven in te zoomen op het kruis. We doen dat aan de hand van het stukje in de geloofsbelijdenis, waar staat, waar we belijden, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Ik ga vooral hierop focussen. We hebben ook Matteüs 16 gelezen. Daar haal ik een paar dingen uit naar voren. Maar ga ik niet helemaal uitdiepen. En wat ik vooral wil doen, is een aantal plaatjes laten zien, heel letterlijk een aantal plaatjes laten zien, die het plaatje van het kruis duidelijk maken. Illustreren en uitleggen en hopelijk ook maken dat het dichterbij komt. Dus plaatjes rondom dat eerste plaatje over het kruis. En dan de volgende dia. Het eerste plaatje wat we dan zien is dat van een spiegel. Als we horen, lezen en dan in gedachten het ons voorstellen dat Jezus daar hing aan een kruis, dan is dat om te beginnen voor ons als een spiegel. Een spiegel waar we dan tot onze schrik bedenken, eigenlijk had ik daar moeten hangen. Hij hangt daar in mijn plek. En dan ontdek je dus dat het er echt verkeerd voor staat met ons. Kijk, zonder het kruis zouden we ook wel weten dat het niet helemaal in de haak zit. Als we dan de 10 woorden horen uit het Oude Testament, dan hebben we wel het gevoel van, ja, ik doe inderdaad ook best wel eens dingen die niet goed zijn. En afhankelijk van je karakter til je daar dan zwaar aan of wat minder zwaar aan. Voel je je ook schuldig? Of denk je, nou ja, onderaan de streep valt het best mee. Maar de kern van ons probleem ontdekken we niet. De kern van ons probleem ontdekken we pas door stil te staan bij het kruis. Daar ontdekken we, zoals Paulus het dan heel scherp zegt in Galaten 3, vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. En eigenlijk had ik daar moeten hangen. Mijn probleem, het probleem van deze wereld, van de mensheid, is zo diep dat God alle aanleiding heeft om ons te vervloeken en te zeggen, weg met jullie. En die diepe laag, die ontdekken we pas door te kijken naar het kruis. Dat maakt ook dat die vraag waarmee ik begon, van had God het niet anders kunnen oplossen, had het niet zonder het kruis gekund, dat is een onzinnige vraag. Ook al is het een heel begrijpelijke vraag. Kijk, als je een probleem hebt met je auto en je gaat naar de garage en dan zegt de monteur, nou, dit en dit is er aan de hand en dat kost dan zoveel. Dan kun je nog gaan bespreken van, nou, kan het niet anders, kan het niet wat goedkoper. Dat veronderstelt dat je het probleem al weet. Dat je weet wat er aan de hand is met de carburateur of met de banden. Maar wij weten het probleem gewoon niet. Zonder het kruis weten we niet wat ons probleem is. We beginnen dus bij het antwoord. Jezus zegt, God zegt, ik geef mijn zoon. En pas dan gaan we de vraag goed zien. Het kruis als een spiegel. Dat is het eerste plaatje. Maar dat is niet het hele verhaal. Jezus' dood is niet alleen maar bedoeld om ons iets duidelijk te maken. Nee, Jezus doet ook echt wat. Er verandert iets. Hij brengt iets tot stand. En dan komen we bij het volgende. Bij handen. Handen die staan voor verzoening. Voor twee partijen die elkaar naderen. En die het weer goed maken met elkaar. Jezus brengt verzoening, zegt de Bijbel. En om dat mogelijk te maken, moeten er obstakels uit de weg geruimd worden. De Bijbel zegt, er liggen levensgrote obstakels tussen God en mens in. En die liggen er gewoon. Die moeten gewoon een keer weg. Zoals je nog steeds af en toe hoort en leest, dat er bommen worden gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. En dan voordat het bouwproject verder gaat, moeten die dingen gewoon weg. Die kunnen niet blijven liggen. Obstakels. Op wereldschaal. Het onrecht. Waar de krant vol van staat. Dat wij Gods prachtige schepping kapot maken met elkaar. En in mijn eigen hart. Mijn o zo hardnekkige egoïsme. En mijn liefdeloosheid als het erop aankomt. Dat zijn obstakels. En dat is niet zomaar opgelost met een, sorry, het spijt me, hoe oprecht je het ook kunt menen. Nee, daar is een feitelijke sta in de weg. Maar God geeft daar een antwoord op. In het Oude Testament gebeurde dat door offers. Dan kon je zeggen, mijn fouten die leg ik, heel letterlijk, met mijn handen op de kop van een ram, leg ik op dat beest. En als dat beest dan sterft, dan is het ook echt weg voor God. Zo had God dat gegeven aan mensen. Het Nieuwe Testament vertelt ons, dat gaat eigenlijk over Jezus. Jezus is het lam dat die obstakels op zich neemt. En als hij dan sterft, dan zegt God, ja, maar dan is het ook echt gewoon helemaal weg. dan is het ook gewoon over en uit. Dan zie ik die obstakels niet meer. Zoals Paulus het dan zegt in 2 Korinthe 5. Met de tekst in de Bijbel over verzoening. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft haar de wereld, haar overtredingen niet aangerekend. Namens Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Er staat veel in. Ik onderstreep even dit ene stukje van God heeft hem één gemaakt met de zonde. Terwijl hij bij uitstek de mens was die wel leefde zoals God het bedoelde, heeft God hem geïdentificeerd en is gelijkteken geplaatst tussen Jezus en de zonde. En door zijn dood is de zonde weg voor God. Het obstakel is weg. En daarom klinkt elke zondag weer, ook hier in de kerk, die geweldig bevrijdende boodschap. Laat je nou met God verzoenen. Maak het nou goed, want het is ook gewoon goed. Je kunt ook gewoon terug naar de Vader, want die obstakels zijn weg. Laat niemand denken, ik ben te goed. Laat ook niemand denken, ik ben te slecht. Laat je met God verzoenen. Nou, hiermee komen we bij het kloppende hart van het evangelie. Verzoening. De vragen die kunnen blijven. Want je kunt toch met het gevoel blijven zitten, ja, kon het nou niet anders? Waarom kon God nou niet gewoon zeggen, zand erover? Waarom moet nou dat verhaal erbij komen van bloed, van offer? In onze tijd, in onze cultuur kan het beeld van het kruis mensen gewoon in de weg zitten. Laat ik er dan nog een plaatje bij halen. Het plaatje van een gevangenis. Gevangenis heeft te maken met straf. En er zit diep bij ons ergens wel het besef dat sommige dingen gewoon straf verdienen. En je kunt iets fout gedaan hebben, je kunt sorry zeggen, je kunt oprecht berouw hebben, maar toch zeggen we soms dat mensen in de gevangenis moeten. Om dingen recht te zetten. Dat zit nog ergens in ons dat hoort. Ik moest denken aan het verhaal wat ik een keer las. Ik heb de details iets aangepast, maar in de kern is het een waar gebeurd verhaal. Het gaat over een Nederlandse man die op vakantie was in een ander land. Daar met zijn auto reed op een slecht verlicht stuk weg. Druk op zoek naar zijn vakantiebestemming. Nou, zoals dat dan gaat op vakantie. Je bent met alles en nog wat bezig, met de kaart, met de weg. Het ziet er allemaal anders uit. En toen ontdekte hij opeens, ik moet aan de andere kant van de weg afslaan. En hij had het verkeer van dat tegemoet kwam gezien. En hij ging en een fietser overleed. En wat voelde die Nederlander zich intens schuldig. Wat is het dom dat ik dit gedaan heb. En je kunt het gewoon nooit vergeten. Dat blijf je je leven lang met je meedragen. Hij voelde zich intens schuldig. Volgens de regels van dat land was het niet alleen een kwestie van de verzekering, maar kwam er ook een proces. En werd hij veroordeeld tot een korte gevangenisstraf. Dood door schuld. En, begreep ik, die man die stemde daar ook mee in, had weinig keus. Maar zei ook van ja, het is goed. Ik accepteerde dat ik een poosje uit mijn gezin, uit mijn werkkring weg moet. Want dan kan ik tenminste de familie van het slachtoffer weer onder ogen komen. Kijk, ze kunnen schadevergoeding krijgen, ze kunnen van mij een brief krijgen waarin ik zeg dat het me spijt. En het spijt me enorm. Maar door boete te doen, door de gevangenis in te gaan, heb ik het gevoel dat ik ze weer onder ogen kan komen. Niet dat het daarmee omgedraaid wordt. Nou, je voelt het wel aan. Iets van boetedoening. Dat is soms nodig. Dat zit ook ingebakken in de samenleving. Nou, in die sfeer kunnen we de dood van Jezus zien. En dan is het wonder dat hij in onze plaats boete doet. Voor de schuldenlast die op de mensheid ligt. En ook op mij. Een last die te groot is om ooit te worden goedgemaakt, gecompenseerd of worden uitgeboet. Maar Jezus is Gods manier om te zeggen, er wordt toch boete gedaan. Luther noemde dit de vrolijke ruil. Hij gaat in mijn plaats die gevangenis in. Hij laat zich daar opsluiten, zodat ik met een vrij gemoed, een vrij geweten de wereld in kan en verder kan met het leven. De vrolijke ruil. Zoals Jesaja dat gezegd heeft. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. Voel je de bevrijding? Voel je dat je de gevangenis uitstapt? En weet, ik ben vrij. Het is voorbij. Ik kan weer verder. Hij in mijn plaats de gevangenis in. Of zoals dan het credo het zegt, de hel in. De diepste plek van Godverlatenheid. Daar hoef ik niet in. Met vroeging. Dat heeft hij voor mij gedaan. De vrolijke ruil. Nou, dat is het tweede plaatje. Of het derde eigenlijk. We hebben de spiegel gezien. We hebben de handen gezien van verzoening. We hebben de gevangenis gezien. Dan komt er nog één. We zien hier een F-16. Dit plaatje vertelt ons van strijd. Ik bedoel dit. Als wij naar de wereld kijken alsof de wereld één groot Nederlands poldermodel is, dan zou je kunnen afvragen, ja, even eerbiedig gezegd, maar God, is het niet wat primitief, het kruis? We kunnen toch gewoon met elkaar een kopje koffie drinken en dan zeggen, het is niet goed en we gaan nu voortaan ons best doen om het weer beter te doen in de wereld. En als u ons dan een beetje helpt, dan komt het goed. Maar God zegt dan, via de Bijbel, ja, maar zo simpel is het niet. De wereld is geen Hollandse polder. En dat weten we eigenlijk ook wel, als we het nieuws volgen. Er wordt gestreden op deze wereld. En er zijn op deze wereld machten in het spel die zo venijnig zijn en zo groot zijn. En er wordt gestreden op deze wereld. En wij mensjes zijn daar een klein onderdeel van. Soms werken we eraan mee, soms zijn we speelbal. Maar dat is er aan de hand. Vergelijk het. Vandaar de F-16, met de strijd die nu gaande is tegen IS. Er is een macht opgestaan die zo venijnig is, zo vol van haat. Ja, ik geef geen politieke voorkeur hier, maar het is toch niet op te lossen met diplomatie alleen. Dan moet het soms gewoon dat geweld met tegengeweld wordt beantwoord, terwijl je weet, het lost het niet op, ten diepste niet. Want van geweld komt nieuw geweld en misschien wel burgerslachtoffers. En toch is er soms strijd nodig. Strijd tegen de machten van het kwaad. Nou, op die toonhoogte spreekt de Bijbel ook over het lijden van Jezus. Als onderdeel van Gods strijdplan tegen de machten in de lucht. Zoals Paulus dat dan zegt in Efeze 6. Er is een strijd gaande tegen de hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten. In de hemelsferen. Onze drievoudige vijand, zoals die al wordt genoemd. De duivel. De duivel met zijn handlangers die ons op geniepige wijze bij God vandaan probeert te houden. Petrus. Die er zomaar uitflapt. Nee, Jezus, dat lijden, dat hoeft toch niet. Ga weg achter mij, Satan. De duivel die ook de zonde als hulpje heeft. Om ons steeds maar weer te herinneren aan onze fouten. En je hebt het vandaag toch weer fout gedaan. Maar jou wordt het nooit wat. Die je ten neer wil drukken. En soms ook gewoon laat struikelen. Je wist dat je het niet meer wilde. Je was ermee gestopt. En dan doe je het toch weer. De zonde. En dan als beloning, zegt Paulus, de dood. Waardoor aan het einde van het liedje het toch weer doodloopt en alles stuk loopt in deze wereld. Paulus vergelijkt die machten in de wereld met slavenhouders. We kunnen wel heel hard roepen, wij zijn vrije mensen en we doen wat we willen, maar uiteindelijk valt het wel een beetje tegen. Zonder Jezus, zegt Paulus, waren jullie slaven. En jullie loon was de dood. Om het te proberen een beetje dichterbij te halen. Kijk, slaven waren in de tijd van de Bijbel heel gewoon. Vergelijk het met mensenhandel. Misschien een schokkend beeld. Maar Nou, zoals je eens leest in de krant, een vrouw zegt uit Zuid-Amerika, wil geld verdienen voor zieke ouders of studerende kinderen. Er wordt dan met mooie beloften naar Nederland gelokt. Mooi baan, de huishouding misschien. Ze moet haar handtekening zetten onder een contract wat ze niet helemaal begrijpt. En dan aangekomen hier, het paspoort afgenomen. Wordt ze gedwongen te werken in de prostitutie. Er wordt gezegd, nee, je moet eerst je ticket terugbetalen en de huur van je kamer betalen. Voel je hoe die vrouw gevangen zit in machten van onrecht, van vernedering. En ook van schaamte en ook van een stukje schuldbesef. Had ik het nou maar niet gedaan? Hoe kon ik zo dom zijn? Nou, in die sfeer spreekt het Nieuwe Testament over de machten die ons in de greep kunnen houden. Wat gemeen, wat vernederend. Maar God zij dank, dat God het daar niet bij laat zitten. Maar dat God optreedt en zegt, en ik ga de strijd aan met die machten, de machten die mijn mensen beknellen en in de greep houden. Ik ga die machten bevechten. En dat doe ik niet door ze kapot te bombarderen. Nee, maar ik ga deze machten verbreken in het gebroken lichaam van mijn eigen zoon. Dat is het kruis. Gods strijdwapen tegen de machten. Zoals dan in Colossenzen 2 staat volgende dia. God heeft het document met voorschriften waarin we werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Het gaat hier over een document. Nou, denk aan dat contract dat de pooier in zijn bezit heeft en zegt, jij werkt voor mij en wee je gebeente als je eruit wil stappen. Denk aan de wet in de handen van de boven die zegt, kijk maar, je bent niet goed. Je kunt nou wel in de kerk zitten hier en denken dat je heel wat bent, maar jij doet het verkeerd. Je bent van mij en jij verdient de dood. Maar door Jezus Christus zegt God, hier met dat ding, ik verscheur het. En mijn mensen zijn vrij. En jij hebt niks meer over ze te zeggen. Dat is de strijd. En daarom mag ieder mens zeggen, in geloof op Jezus Christus, duivel, ga weg van mij. Je hebt niks over mij te zeggen. Wel nee, ik ben vrij. En zonde? Hey, je bent er wel. Ik zie je wel elke dag, maar ik ga elke dag ook tegen je strijden. Want mijn Heer strijdt met me mee. En dood? Ja, soms ben ik wel een beetje bang voor je. Maar toch, ik ben niet doodsbang. Want ik weet dat Jezus jou heeft overwonnen. De strijd. Jezus onze overwinnaar. Hij strijdt voor ons. Nou, dat is het vierde plaatje. Bij het kruis. De spiegel, de handen, de gevangenis en de F-16. Dan nog één laatste, die is kort. Het bergpad. Het kruis vraagt om volgen. Navolging. Kijk, we kunnen een heleboel preken houden waarin we nadenken over de betekenis van het kruis. We kunnen er een heleboel moeilijke teksten van Paulus bij halen waarin we het proberen te vatten. Maar uiteindelijk lopen we het risico dat we doen zoals Petrus. Wat deed Petrus? Petrus wist het wel beter. Petrus wist wel hoe God het moest doen. Petrus wist wel hoe het moest gaan met Jezus. Terwijl Jezus zelf het ook niet precies wist. En hij zelf ook moest worstelen om de wil van zijn vader te aanvaarden. En hij was bang. We moeten Jezus niet voor de voeten lopen. Hij is die weg gegaan. En het enige wat hij, als het erop aankomt, tegen ons zegt is, volg je mij? Neemt het niet dat wij hetzelfde offer hoeven te brengen. Maar wel dat ons leven gestempeld wordt, het karakter krijgt van zijn weg door het leven. Stop nou eens met nadenken en volg mij gewoon. En dan horen we die woorden die Jezus tegen Petrus en tegen zijn volgelingen zegt. Als je achter mij aan wil komen, moet je jezelf verloochenen. Dan moet je jouw kruis op je nemen. En achter me aangaan. En wees nou niet zo druk bezig met je eigen leven. Als je je leven wil behouden, dan zul je het verliezen. Heftige woorden, vind ik. Heel heftige woorden waarbij ik voor mijn gevoel denk, ik kom nog niet aan zo'n stukje in mijn leven toe om het waar te maken. En toch, laten we maar gewoon achter Jezus aangaan. We proberen elke dag die weg te gaan. Het smalle pad. Het smalle pad waar je echt vrij wordt. Waar je echt bij het leven uitkomt. En het elke dag proberen om niet meer zelf het middelpunt te vormen van je universum. Maar te beginnen bij God. En dan ook echt oog te hebben voor de mensen om je heen. Laat het maar proberen. En dan ook de moeite, ook de pijn, te zien als dat kleine stukje kruis wat wij dan dragen door het leven. Niet makkelijk, niet mooi, maar ik kan het toch dragen, want ik ga achter mijn Heer aan. Laten we hem volgen. Als we deze week eens terugdenken aan de preek, aan de Bijbeltekst, als we misschien 's ochtends in de spiegel kijken, laten we dan in de eerste plaats zeggen, dank u Heer, dat u de weg voor mij bent gegaan, dat ik als vrij mens mag leven. Dank u wel. En laten we hem ook vragen, Heer, wilt u me vandaag helpen om vandaag op dat smalle pad te gaan, achter u aan. Want dat is het echte leven. Amen. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Laten we als een lofprijzing voor hem lied 77 zingen uit de eigen bundel. gaan samen ons geloof belijden. De tekst van de apostolische geloofbelijdenis verschijnt op het scherm. En we worden uitgenodigd om allemaal die mee uit te spreken. Aansluitend, direct aansluitend, zingen we Psalm 146, vers 1 en 5. En laten we beide dingen, het geloof belijden en Psalm 146 zingen, staande doen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Doet ontheemde mensen wonen op zijn erf. Dat was de ervaring van Israël. En wat zou het mooi zijn als dat ook vandaag de dag in Nederland de ervaring kan zijn van mensen die ontheemd zijn. We zullen bidden voor de asielzoekers die in de komende weken hier in Eindhoven, Woensel, een onderdak krijgen. We bidden ook voor Steven Hoorntje, die in de afgelopen week succesvol een kleine operatie heeft ondergaan. En nu daarvan hersteld. Hij is nog in het ziekenhuis, maar het gaat de goede kant op. Zodat hij ook de revalidatie weer kan oppakken. En we mogen danken en bidden voor Annette Niewold, die thuis kwam uit de kliniek in Helmond. En ook verder onze voorbeden. We zullen haar gedenken in onze voorbeden. Verder zullen we op deze zondag in het bijzonder ook bidden voor onze jongeren, voor het jeugdwerk en voor de scholen. Laten we samen bidden. Heer, wij danken u voor het kruis. Heer, het is het symbool van het christelijk geloof. Dank u wel voor de blijdschap die dat kruis symboliseert. De bevrijding. Dat Jezus in onze plaats is gekomen. Heer, we danken u. In de zee van gedachten die we hierover hebben, kunnen wij niet houvast vinden. We kunnen u alleen maar bedanken voor het wonder. En wilt u ons helpen, Heer, om die woorden van Jezus over navolgen, zelfverloochenen, over leven verliezen om het te behouden, om die woorden, Heer, in ons leven van elke dag vorm te geven. Om buiten onszelf voor een ander te leven. Om op punten ons leven ook te bekeren. Help ons daarbij, Heer, door uw Heilige Geest. Dank u wel dat we het niet hoeven te verdienen. En dat onze navolging geen drempel is. Als wij tekortschieten, dat u dan zegt, ja sorry, het gaat voorbij. Dank u dat het begint en eindigt met wat Jezus voor ons deed. Uw pure genade en uw liefde. Uw zelfovergave voor ons. Dank u, Jezus. Heer, het kruis vertelt ons ook dat het op deze wereld echt een bende is. En dat niet minder dan het kruis een oplossing kon bieden voor de diepte van de haat, van verwoesting die gaande is op deze wereld. En we zien het, Heer. We zien het met eigen ogen. We zien het elke keer weer. En nu heel in het bijzonder het Midden-Oosten. We bidden u, Heer, dat de verzoenende kracht, de liefde die eruit gaat van het kruis, ook in het Midden-Oosten, in Irak en Syrië, zijn werk mag doen. Zodat er vrede gevonden kan worden. En de haat kan worden gestopt. We bidden u ook, Heer, om wijsheid voor de machthebbers op deze wereld. Die soms naar geweld moeten grijpen om geweld tegen te gaan. Dat is nooit helemaal goed. Soms wel nodig. Heer, wilt u wijsheid geven aan mensen die daar ingrijpende beslissingen over moeten nemen. Militairen die nu worden uitgezonden en onder grote druk hun werk moeten doen. Heer, wilt u toch ook hun werk zegenen? Heer, zo bidden we u voor elkaar. Als wij ook een stukje van het kruis kennen in ons eigen leven. In ziekte, lichamelijk, psychisch. Geef ons kracht om het te dragen achter Jezus aan. En ook de vaste hoop dat het lijden en de dood echt niet het laatste woord hebben. Want Jezus leeft en hij is opgestaan. We willen u noemen de namen van Steven en Geetje Hoorntje, van Annette en Jaap en Anouk Niewold. We denken ook aan alle andere zieken in de gemeente. Heer, wij bidden u voor de mensen die op de vlucht zijn. Zoveel op dit continent zijn ontheemd, op weg, met bijna geen spullen meer bezig om gewoon het bestaan te redden, om overeind te blijven. We bidden u voor de asielzoekers die ook in ons land een toevlucht zoeken. We bidden u om zegen over de hulp die geboden wordt. Ook dat u, Heer, de spanningen die de komst van zoveel nieuwe mensen met zich mee kunnen brengen, ook in deze stad, of u die wilt wegnemen. Geef kalmte en wijsheid ook aan de bestuurders van deze stad. Heer, we bidden u voor allen die zich zorgen maken over werk en inkomen. Nu weer bij Philips allerlei grote veranderingen. Voor sommigen speelt het al langer. Sommigen zijn al lang op zoek naar werk. Heer, wilt u ons helpen? Ons vertrouwen geven? We willen u danken en bidden voor ons jeugdwerk. Dank u, Heer, voor zoveel wat er gebeurt. Zoveel enthousiaste en betrokken leiding. Zoveel jongeren die meedoen. Zoveel clubs en catecheses die er zijn. Dank u, Heer. Wilt u het zegenen? Wilt u zorgen voor het jeugdkamp? Heer, we hebben net een oproep gehoord. Wat zou het mooi zijn als het toch door kan gaan. Heer, wilt u het zegenen? We willen u bidden, Heer, voor de jongeren in deze stad. Voor de scholen. Voor docenten die met hart voor u ook hart voor jongeren hebben. En iets mogen delen in het onderwijs van uw liefde. Heer, zegen hen. Zegen het werk van Eindhoven Bout, van Pitstop. Ja, Heer, wilt u werken in deze stad, ook onder jonge mensen. Heer, zo brengen we ons gebed bij u. Dank u wel, Heer, voor uw liefde. Dank u wel dat we mogen weten, door Jezus vinden we bij u geen gesloten deur, maar een open deur en open armen. Dank u, Heer. Amen. We mogen onze gaven geven voor het open huis in de Sint-Catharina-kerk. En als de kinderen terug zijn, zal ik nog iets vertellen over de jeugddienst van volgende week. benieuwd wat ik hier allemaal zie. Ik zie poppetjes. Ik zie dingen die kunnen bewegen. Dus misschien kunnen jullie gewoon eens eventjes wat laten zien aan de kerk.
Ga ik even naar de kant. Ik wou twee poppetjes laten zien. Eentje van deze, want we hebben het over Esau en Jacob gehad. En dan mogen jullie even zien welke Esau is en welke Jacob. Deze. En deze. Laat maar eens zien. Het is heel duidelijk getekend, hè? Dus daar hebben we het vandaag over gehad, over Esau en Jacob.
Mooi.
Ja, kom maar zitten.
En kunnen jullie nog even uitleggen voor ons? Want ik zie, waarom ziet Esau er zo uit? Of zit er nog een bepaalde betekenis in?
Hij was heel harig en
iedereen. Ah. Harig. Het was harig.
Ja.
En een beetje wild en een beetje ruig. En hij was graag buiten. En Jacob was?
Heel graag binnen bij zijn moeder. En er was helemaal niet een haard. Je zag het gewoon welke verschillend was. Hoe ze verschillend waren.
Ah, super.
Nou, en de kleintjes hebben een heel moeilijk werkje gedaan. Dat gaat ook over het eerste geboorterecht. Nou, dat woord kennen ze natuurlijk nog steeds niet na mijn uitleg. Maar je ziet hier een papiertje met een 1 en een 2. En dan kunnen ze schuiven, want eerst zag je bij de 1 zag je Esau, want die was eerst de oudste. Maar ja, toen na dat kopje linzensoep, toen was het Jacob. Dus dan moet je zo een beetje schuiven en dan zie je dat Jacob op nummer 1 staat. Nou jongens, ga maar naar papa en mama.
Ga je weer daar zitten?
Geen stoel.
Wil je naar mama toe of niet? Zo gebeurt er best veel in het jeugdwerk. En een van de dingen die er ook elke maand is, is de jeugddienst afwisselend bij ons en in de Geefmiddelkerk vrijgemaakt, Orionstraat. Volgende week zondagsmiddags is het bij ons en als thema The Lord is my rock, uit Psalm 18, de Heer is mijn rots. Soms dan voel je je helemaal niet zo stevig op je benen staan. Voel je je een beetje wiebelig en wankelig door alles wat er gebeurt. David zegt, de Heer is mijn rots en bij hem kan ik rotsvast op mijn benen staan. Volgende week 5 uur jeugddienst, speciaal voorbereid met en voor de tienergroep. Als slotlied in deze dienst gaan we staande zingen, Heer, ik prijs uw grote naam, want u bent voor mij de weg gegaan. Lied 65. Na de zegen vooral op voor rennende tieners die zich spoeden naar de intekenlijst voor het jeugdkamp. Even als waarschuwing. We mogen als gezegende mensen de nieuwe week ingaan. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.